Oh. Ik vind het fijn om deze morgen bij je te zijn en met elkaar Gods woord te openen. En Gods woord openen, zegt de Bijbel, verspreidt licht. Hè? En ik moet denken aan Petrus, die toen Jezus tegen zijn discipelen zei, na een moeilijke periode, waarin Jezus woorden sprak die mensen niet altijd konden waarderen. Hij sprak onder andere over zijn vlees eten en zijn bloed drinken. En dan verlaten heel veel mensen hem. En dan zegt Jezus tegen zijn discipelen, willen jullie ook niet weggaan? En dan antwoordt Petrus, alleen u spreekt woorden van leven. U geeft leven. En het is mijn gebed deze morgen dat zijn woord licht verspreidt in uw leven. Licht is niet altijd fijn. Hè? In de zin van, licht openbaart ook terreinen in ons leven die veranderen moeten. En heel ons leven zijn we bezig met, Heer, wilt u mij ook laten zien wat er in mijn leven anders moet? Want ik wil graag meer van u ontvangen in mijn leven. En ik hoop ook dat u deze morgen hongerig bent naar Gods woord. En hongerig zijn naar Gods woord, hoe krijg je nu honger naar Gods woord? Als je in de wereld honger krijgt, in het natuurlijke, dan komt dat omdat je niet eet. Hoe minder je eet, hoe meer honger je krijgt. Toch? Maar met Gods woord is het net andersom. Hoe meer je hiervan eet, hoe meer honger je krijgt. En hoe minder je hiervan eet, hoe minder zin je er ook in hebt. Dus hoe meer je eet, hoe meer je leest, hoe meer je ermee bezig bent, hoe meer je gaat ontdekken. Oh Heer, dit is zo geweldig, ik wil nog meer van u. Dus als u hongerig bent, dan betekent het dat u bezig bent met Gods woord. Dat je ontdekt hebt hoe geweldig rijk dit is. Hoe geweldig gezegend dit is. En als je dat ontdekt in je leven, dan wil je maar altijd meer en meer en meer. Amen. Zullen we eerst samen bidden met elkaar. Vader, ik dank u dat we hier samen mogen zijn. In deze adventsperiode. Vader, en ons hart is vol verwachting naar uw komst, Heer. Heer, wat we gedenken met kerst, dat u kwam. Heer, we hebben dezelfde verwachting naar uw wederkomst, Heer. Heer, we verlangen ernaar om u te zien en u te ontmoeten. Heer, maar we verwachten ook naar de vervulling van elke belofte in uw woord die u gegeven hebt. Heer, ik dank u dat u ons wilt leiden door uw geest. In Jezus' naam. Amen. Volgende week vieren we kerst met elkaar. Dus ik kan niet helemaal een kerstboodschap brengen. Want dat zou het gras voor de voeten wegmaaien van de spreker volgende week. Maar toch wil ik u een vraagje stellen. Als we het kerstverhaal lezen, dan lezen we dat als Jezus geboren wordt, dat Maria hem in doeken wikkelde. En leggen in de krib. En toen Jezus geboren werd, heeft God zijn plan uit de doeken gedaan. En Jezus werd in doeken gewikkeld. Wanneer wordt Jezus nog in doeken gewikkeld? Is dat de enigste keer in zijn leven? Met zijn begrafenis. Hè? Wordt Jezus ook weer in doeken gewikkeld. En als de discipelen vertellen dat Jezus leeft en Petrus en Johannes rennen naar het graf en ze kijken naar binnen, dan zien ze de doeken liggen waarin Jezus gewikkeld was. In het begin van zijn leven werd hij in doeken gewikkeld. En op het einde van zijn leven werd hij nog eens in doeken gewikkeld. En we vieren dat hij gekomen is, maar tegelijkertijd vieren we ook dat hij opgestaan is uit de dood. De grootste overwinning. En we halen die tekst vaak alleen maar aan op begrafenissen. Maar eigenlijk is dat een tekst die we elke dag van ons leven mogen vieren. Dat Jezus zegt, ik ben de opstanding en het leven. Voor die tijd, even een slokje drinken. Voor die tijd was er nooit iemand die gezegd heeft, ik ben de opstanding en het leven. Dus met andere woorden, voordat Jezus die woorden uitsprak, was er geen opstanding. Mensen stonden niet op uit de dood. Wat gebeurde er met mensen die stierven? Mensen die stierven gingen naar het dodenrijk. Staat er in de Bijbel, hè? De Sheol in het Hebreeuws. Waar ze in terecht kwamen. En ze bleven dus daar, als het ware, onder de macht van de dood. Waarom? Niemand had tot nu toe gezegd, ik ben de opstanding. Er was geen opstanding. Mensen kwamen in het dodenrijk terecht. We weten in Lucas dat er in het dodenrijk, dat het uit twee gedeeltes bestond. Een goed gedeelte en een slecht gedeelte. Maar mensen gingen naar het dodenrijk. Want er was geen opstanding. En daar komt Jezus en die zegt, ik ben de opstanding en het leven. Met andere woorden, door wat Jezus aan het kruis heeft gedaan, is er plotseling opstanding. Is er plotseling leven. Gaan mensen als ze sterven niet meer naar het dodenrijk. Maar staan ze op uit de dood en Paulus zegt, ik verlang ernaar om bij de Here mijn intrek te nemen. En mogen we... als we onze aardse tent verlaten, zegt Petrus, mogen we naar de Heer gaan. Waarom? Omdat er nu opstanding is. En mogen we nu met elkaar het leven vieren. En is sterven natuurlijk altijd afscheid nemen en ook wel verdriet hebben. Maar in Thessalonicenzen zegt Paulus, broers en zusters, ik wil je laten weten, je hoeft geen verdriet te hebben zoals mensen die in de wereld zijn. Want bij mensen in de wereld is het afgelopen, wat zij denken. Dat is het dan. Maar wij weten, er is opstanding. Er is leven. Door wat Jezus gedaan heeft. En hebben we verdriet, maar niet op dezelfde wijze. Want we weten dat het afscheid maar tijdelijk is. Ik kan dat niet helemaal begrijpen. Ik weet niet hoe het precies werkt, dat we onze geliefden terug zullen zien. Dat we mensen weer zullen herkennen. Maar dat is zo. Ik weet ook niet hoe de opstanding precies werkt. Ik weet, als Jezus opgestaan is uit de dood, herkennen ze hem. Ze zien nog de wonden in zijn zij en in zijn voeten en in zijn handen. Dus ook na zijn opstandingslichaam zien ze hem nog altijd. Zoals hij was. Dus zie ik er nog net zo uit na mijn opstanding? Ik weet het niet. Ben ik dan 30 jaar als ze mij terugzien? Ik weet, dus dat is voor mij allemaal bijzonder. Maar ik weet één ding zeker. Er is opstanding. Amen. Vanmorgen wil ik eigenlijk met u eens nadenken over wat het betekent dat we de beloftes van God hebben ontvangen. En hoe we daar eigenlijk mee moeten omgaan. Want Gods woord is geweldig dat we dat mogen ontvangen. En we lezen over allerlei beloftes dat God voor ons zorgt. Ik vind altijd die afbeelding die daar hangt. Elke keer als ik hier kom, vind ik dat nog altijd geweldig. Ik vind het is altijd, mijn aandacht wordt er elke keer weer naartoe getrokken. En ik vind het altijd een schitterende afbeelding. Heer, dat is uw belofte. We mogen onze zorgen bij u brengen en ze aan u laten. Hè? Bij u laten. Maar hoe moeten we omgaan met Gods beloftes? En om u dat duidelijk te maken, wil ik u terugnemen maar naar wat er in Egypte gebeurde toen het lam van God geslacht werd. Hè? Toen God tegen... De mensen zeiden toen het paaslam geslacht werd. Toen God tegen het volk Israël zei, jullie worden bevrijd, jullie verlossing komt, moesten ze een lam slachten. En dat lam eten En het bloed moesten ze opvangen in een kommetje. Maar dat bloed in dat kommetje had eigenlijk geen waarde. Betekende eigenlijk niets. Had geen kracht. Dat bloed kreeg pas kracht toen het aan hun deurposten gesmeerd was. En toen het aan de deurposten was gesmeerd, ging de dood aan het huis voorbij. Als ze dat bloed nu in dat kommetje hadden gelaten en de dood was gekomen, ze hadden het niet gesmeerd aan de deurpost. Elk huis had het niet op zichzelf toegepast. Dan had het bloed eigenlijk geen kracht voor hen. Ze moesten het aan de deurposten smeren. En toen het aan de deurposten gesmeerd was, konden ze zich daarachter verschuilen. En was er bescherming en konden ze schuilen achter het bloed en kon de dood hun niet raken. Maar ze moesten het wel aan de deurposten smeren. En eigenlijk is het ook zo met het woord van God, met alle beloftes die we lezen. Als je alleen maar van de beloftes Gods zegt van, oké, dat is mooi, dat is prachtig, maar je doet er eigenlijk verder niets mee, dan is het net alsof het bloed in het kommetje zit en je laat het zo. Dus het is zo belangrijk dat we leren in ons leven hoe we de beloftes van God op ons eigen leven moeten toepassen. En hoe moeten we nu omgaan met Gods belofte? Alleen maar zeggen, het is prachtig, het is geweldig, het is mooi, het was weer een fijne prediking, goed. Dan passen we het eigenlijk niet toe op onszelf. Dus hoe moeten we nu met Gods beloftes omgaan en hoe kunnen we ze ons eigen maken? En de manier waarop we met Gods woord moeten omgaan, de manier waarop we kunnen zeggen, dat is voor mij, dat heeft te maken met onze belijdenis. Met de dingen die wij zeggen. Het principe daarvan vinden we in Romeinen 10, vers 9 en 10. Ik ga het even voor u voorlezen. Dat is eigenlijk een geestelijk principe wat je in heel de Bijbel terugvindt. Daar staat geschreven, want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus hier is en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt. Met andere woorden, als je met je hart gelooft dat Jezus leeft, dan zult gij behouden worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot behoudenis. Dus als je Gods woord, Gods beloftes hoort, dan is het in de eerste plaats natuurlijk belangrijk dat je ze met je hart gelooft. Dat je zegt, Heer, dit is waarheid. Wat u zegt in uw woord, wat u belooft, is waarheid. Maar wat is dan de tweede stap die echt nodig is, is dat je met je mond beleid. En wat zeg je met je mond? Wat beleid je met je mond? Als het over je behoudenis gaat, geloof je dat Jezus leeft en je beleidt met je mond, Heer, u bent ook mijn Heer. U bent ook voor mij gestorven. God verwacht dat je dat met je mond beleidt. En God heeft ons zo gemaakt naar zijn beeld, zijn gelijkenis. En het eerste wat we lezen in Genesis, de eerste eigenschap die we over God lezen, is dat hij spreekt. En God zeide. Dat is het eerste wat we lezen over God. En God zegt. En God heeft, en door zijn woord komt alles tot stand. Wordt alles geschapen. En God heeft ons als het ware diezelfde mogelijkheid gegeven. Hij heeft ons ook gemaakt zodat we kunnen spreken en dat ook door ons spreken dingen tot stand komen. Je kunt door je eigen spreken jezelf in problemen brengen. Ons spreken is zo belangrijk. Maar je kunt ook door je spreken zegen brengen. Om het kort samen te vatten, Spreuken zegt: dood en leven zijn in de macht van de tong. Zijn in de macht van je tong. Dus je tong, je spreken, heeft macht. En het maakt niet uit hoe oud we zijn. Het maakt niet uit hoe lang we bekeerd zijn. Maar God heeft ons zo bedoeld en zo gemaakt en zo geschapen, dat net als Hij door het spreken dingen tot stand brengt, Hij ons ook de mogelijkheid geeft dat door ons spreken dingen tot stand komen. Wij kunnen door ons spreken dingen vernietigen, kapot maken. Dat hoef ik u niet uit te leggen, hoe invloedrijk woorden kunnen zijn. We kunnen door ons spreken dood brengen, maar we kunnen ook door ons spreken leven brengen. En een van de belangrijkste thema's, eigenlijk in bijna elk Bijbelboek, als je de laatste hoofdstukken leest, waarin Paulus vaak komt tot het toepassen, tussen overgaat tot praktische dingen, dan maakt hij bijna altijd opmerkingen over ons spreken. Hij zegt elke keer, bijna in elke brief, let op wat je zegt. Zorg dat je spreken waardevol is. Niet zouteloos staat er in mijn vertaling. Enzovoort. Bijna in elk boek. Ik ga u een voorbeeld aanhalen. En laten we eens gaan met elkaar naar Efeze bijvoorbeeld. Efeze hoofdstuk 4. Ik lees vanaf vers 25. Bijna in elk Bijbelboek eindigen de laatste hoofdstukken vaak met dat Paulus ons eraan herinnert dat wij met Christus gestorven zijn. Dat we met Christus opgestaan uit de dood en dat we eigenlijk nieuwe mensen zijn geworden. En Paulus moedigt ons aan en zegt: leer nu leven als nieuwe mensen. Niet meer als de oude mens, maar leer leven als nieuwe mensen. En wat hoort bij die nieuwe mens? Daar hoort bij dat je leert, laat ik het maar kort zeggen, positief spreken. Bijvoorbeeld, hoofdstuk 4, vers 25. Leg daarom de leugen af. Met andere woorden, geloof niet meer in de leugen en spreek ze ook niet meer. Wat is bijvoorbeeld leugen? Leugen is bijvoorbeeld dat je gelooft dat je niets bent. Of dat jouw leven niet belangrijk is. Of dat je niet meetelt, of dat je niet waardevol bent. U moest eens weten hoe bijzonder God jou vindt. U zou eens moeten weten hoe speciaal God jou gemaakt heeft. Gisteravond nog eventjes over gehad. Met kerst denken we aan dat het woord, dat God, vlees is geworden. Dat is zo bijzonder, dat God een mens heeft gemaakt en dat hij in een mens kan wonen. Dat is mind-boggling. Hoe kan dat? Hè? En ik heb een heel slecht voorbeeld daarvan. Mijn vrouw vindt het een slecht voorbeeld, maar ik kan er nog altijd geen beter bedenken. Maar stel dat je een lievelingsdier zou hebben. En bij velen is dat een hond. Hè? Dus ik ga hem wat simpel houden. En je zou zoveel van je hond houden, dat je zou zeggen: goh, ik wil één zijn met mijn hond. Ik zou wel in mijn hond willen wonen. Stel dat dat zou kunnen. Wat gebeurt er dan met je mens zijn? Als je in een hond zou wonen, verlies je eigenlijk je mens zijn. Want je kan niet meer communiceren zoals je Hè, je kunt niet meer praten, het belangrijkste eigenschap. Je kan niet meer praten, want je bent hond geworden. Je kan niet meer creatief zijn. Hè. Een hond schildert niet, een hond bekleidt niet. Je mens zijn gaat eigenlijk, doordat je in een hond zou wonen, gaat je mens zijn eigenlijk helemaal weg. Hè. En dat gaat gewoon niet. Dat is ook. Dat lukt gewoon niet. Maar als God zegt, ik ga in een mens wonen. He, met kerst denken we eraan. Hij komt in een mens wonen. Dan zou je denken, oh God, u gaat in een mens wonen. Wat verliest u van uw goddelijkheid? Welke beperkingen krijgt u dan? En dan antwoordt God, geen. Ik kan heel mijn godheid kan ik bewaren als ik in een mens woon. Heer, u heeft ons blijkbaar zo bijzonder gemaakt dat u in ons kunt wonen. Zonder dat u uw godheid verliest. In de Colossensebrief staat geschreven dat heel de volheid van God woonde in Jezus lichamelijk. In een lichaam. Dus, en dat betekent dat vanaf het begin heeft God ons zo gemaakt, naar zijn beeld en naar zijn gelijkenis, dat hij in ons kan wonen. En het grote geheimenis van het leven als christen, Paulus noemt dat het grote geheimenis. Paulus zegt in de Colossensebrief hoofdstuk 1, dat is van geslacht tot geslacht verborgen geweest, maar uiteindelijk door Jezus mogelijk gemaakt, is dat in het Nieuwe Testament God in ons komt wonen. Dat is. Is er iets gebeurd? Ah, oké, daar ben ik weer. Ja. Dat God in een mens woont, hè? En het geheim van ons als christenen is dat we gaan leren denken en begrijpen dat we, wat we ook meemaken in ons leven, dat we het niet meer alleen hoeven te doen. Dat we niet meer alleen op situaties moeten afgaan, maar dat we samen met hem leren leven. Hè? En dat samen met hem situaties tegemoet treden. En dat we mogen leren vertrouwen van, ik ga dit niet alleen doen. Ik hoef dit niet alleen te doen. Ik doe dit samen met u. Heer, doe maar. Leer mij om te vertrouwen op u. Heer, ik ga met u. Zoals de muis tegen de olifant zei, heer, samen zijn we sterk. Zo, wij samen met de Heer, samen zijn we sterk, Heer. Met u kunnen we alle dingen aan. En dat is het grote geheimnis waar ik ook nog veel van moet leren. Maar bijvoorbeeld de zegenbeden in de Korinthebrief, moet ik even goed kijken uit mijn hoofd. De genade van onze Heer Jezus Christus zijn met u. De liefde van God onze Vader. En wat dan? Gemeenschap met de Heilige Geest. Weet u wat er in het Grieks staat voor gemeenschap? Er staat het Griekse woord koinonia. En weet je wat koinonia betekent? Een innige verbondenheid. Een innige, diepe relatie. Hè? Koinonia wordt gebruikt om het leven van de gemeente, hoe mensen met elkaar samenleven. Daar wordt ook het woord koinonia voor gebruikt. Maar het woord koinonia wordt dus ook gebruikt voor de Heilige Geest die in je woont. De genade van onze Heer Jezus, de liefde God en de gemeenschap, de koinonia met de Heilige Geest in je. Die diepe verbondenheid, dat is christelijk leven. Galaten 2 vers 20, ik ga het even opzoeken. Vroeger kende ik hem van buiten, maar met Christus ben ik gekruisigd, hè? En toch leef ik. Met Christus ben ik gekruist en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus leeft in mij. Christus leeft in mij, Christus leeft in u. Zo bijzonder bent u. Dat hij u gemaakt heeft en dat hij in u woont. Met Christus ben ik gekruisigd en toch leef ik. Dat is niet meer mijn ik, maar Christus woont. En dat is het christelijk leven. Leren leven samen met de Heilige Geest die in je woont. Leren leven samen met eigenlijk de drie eenheid die in je woont. En net zoals dat geldt voor elke relatie, hè, als de Heer in ons woont, ontstaat er een relatie tussen jouw geest en de Heilige Geest. En net zoals elke relatie moet je leren om die relatie te onderhouden. Hè? Als je een relatie niet onderhoudt, dan gaat het niet goed, toch? Als je niet investeert in een relatie, gaat je relatie achteruit. Als u niet investeert in uw relatie met God, in uw relatie met de Heilige Geest, dan gaat het niet goed. Ja? En het geheim is, hoe leren wij leven samen met God die in ons woont? Hoe leren wij innige gemeenschap te hebben met de Heilige Geest die in ons woont? We mogen ervan doordrenkt zijn van, Heer, Heer, ik moet leren leven onder uw leiding. Zoals u het wil. Heilige Geest, leidt mij deze dag. Ik sta open voor wat u zegt. En dat is spannend. Dan kun je soms dingen meemaken en beleven waarvan je denkt, Heer, wilt u dat van mij? Ja? Maar het is wel heel bijzonder, toch? Heel avontuurlijk, hè? En dat is wat deze wereld nodig heeft. Mensen die geleerd hebben om samen te leven met de Heilige Geest die in hen woont. En als de Heer dus in je woont, hoe bijzonder je bent, dat je beseft dat je gemaakt bent naar het beeld van God, dat net zoals God spreekt, wij ook, dat ons spreken ook belangrijk is. Hè? Ik ga verder lezen in Efeze 4. Leg daarom de leugen af, bijvoorbeeld van ik ben niks, of ik tel niet mee, of ik ben helemaal niet waardevol, of ik kan het niet, of ik weet het niet. Ja, nou, het is logisch dat je het niet weet. Luister maar naar de Heilige Geest in jou, die weet het wel. Hè? Spreekt waarheid, ieder met zijn naaste. Waarom? Omdat wij leden zijn van elkaar. Waarom is het belangrijk dat ik goed over u spreek? Waarom is het belangrijk om mensen te bemoedigen? Waarom is het belangrijk om mensen complimenten te geven? Er staat hier, omdat wij leden zijn van elkaar. Wat wil dat zeggen, dat wij leden zijn van elkaar? Dat betekent dat de Bijbel hier eigenlijk zegt, we zijn leden van één lichaam. Wij zijn leden van elkaar. En wat is het geheim van het lichaam? Ik zeg dat altijd maar zo, simpel gezegd. Dat betekent, de consequentie daarvan is, als het goed gaat met u, dan gaat het goed met mij. Ja? En als er bijvoorbeeld dingen in mijn lichaam niet goed functioneren, dan verliest heel mijn lichaam eigenlijk kracht, functie. Ik functioneer niet goed als mijn heup niet goed is. Dus ik heb er belang bij dat het goed gaat met mijn heup. Ik functioneer niet goed als ik rugpijn heb. Ik zeg maar iets. Hè? Dus ik heb er belang bij dat elk onderdeel in mijn lichaam gezond is. Ik heb er belang bij, mijn geestelijk leven, als u allemaal goed functioneert. Want we zijn een lichaam. En als het voor mij belangrijk is dat u goed functioneert, moet ik ook zorgen dat ik goed over u spreek. Dat ik in mijn spreken u bemoedig. Dat we elkaar kunnen opbouwen. Hè? Zoals Hebreeën 5, het einde, de laatste vers van Hebreeën hoofdstuk 5, zegt eigenlijk van, Paulus heeft nog heel veel te zeggen, maar zegt, jullie zijn traag geworden in het horen. En naar de tijd gerekend, hadden jullie allang leraars moeten zijn. Ja? Daar wordt mee bedoeld, eigenlijk hoeven we niet allemaal de bediening van een leraar te hebben met een hoofdletter L. Maar we zijn wel geroepen om elkander te leren, om elkander te bemoedigen met wat jij hebt meegemaakt. Je hoort elkaar te leren. Je hoort elkaar te bemoedigen. Je hoort positief te spreken over elkaar. En het plan van de duisternis is om te zorgen dat mensen lasteren, noemt de Bijbel dat. Hè? Het wezen van een mens aantasten. Om negatief te spreken over de mensen en zeggen, nou, wat maakt dat nu uit? Wel, in de geest maakt dat heel veel uit, wat je doet. Want, ik lees even verder. We zijn leden van elkaar, daarom wil ik graag dat het goed gaat met iedereen. Geraakt gij in toren, zondig dan niet. De zon mag niet over een opwelling van uw toren ondergaan. Dus dat je, als je boos bent, is ook een eigenschap van God. Want God is ook boos over onrecht. Maar altijd onder controle, anders wordt het woede. En dan staat er, en geeft de duivel geen voet. Ik heb dat eens opgezocht. Wat dat wil zeggen. Want geeft de duivel geen voet. Ik denk, wat bedoelt de Bijbel daar nu mee? Hè? Wel, voor dat woordje voet staat er in het Grieks het woordje topos. Wat wij kennen van topografie, van plaatsbepaling. Topos betekent eigenlijk plaats of ruimte en ook steen. Zo wordt het vertaald door drie mogelijkheden. Dus ik zou ook kunnen zeggen, geef de duivel geen plaats. En zoals ik me dat dan voorstel, is het bij wijze van spreken net zo, alsof je in een auto rijdt, er staat iemand langs de kant van de weg om te liften, je stopt en je zegt, stap maar in en dan... Wat je dus eigenlijk doet door negatief spreken, is dat je de duivel bij je in je auto uitnodigt. Zeg, rij maar met me mee. Dan geef je een plaats. Of de andere connotatie is alsof je land hebt veroverd, je bezit land en je laat de vijand gewoon weer binnenkomen in je land. En je zegt, en je doet niks. Dat doe je niet, maar dat doe je wel als je verkeerd spreekt. Geef de duivel, ook, wordt ook vertaald door rots of steen. Met andere woorden, je geeft de duivel een veilige plek om op te staan. Kijk, hier sta je op de rots. En dat doet mij een beetje denken aan het bolwerk in je denken. Dus wat gebeurt er als je verkeerd spreekt? Ten eerste verzwak je het lichaam. En ten tweede, maak je in je leven ruimte en onder elkaar maak je ruimte voor duisternis. Hallo, waar ben je mee bezig? Dat doe je toch niet? En we doen het vaak wel. Dit moet stoppen. Hè? En het is goed om elkaar er eens eventjes af en toe aan te herinneren. Let op de woorden van je mond. Let op hoe je spreekt, let op wat je zegt. Want achter de woorden die wij spreken, daarachter zit een geestelijk principe. En dat geestelijke principe, ik kan het u niet helemaal uitleggen vanwege de tijd, maar dat geestelijk principe vinden we in Deuteronomium 19 vers 15, waar staat, op grond van twee of drie getuigen, staat iets vast. Ja? En u moet zich inbeelden, in Zacharias wordt dat beschreven. Zacharias laat ons eigenlijk een soort hemels rechtbank zien. Ja? En voor die hemelse rechtbank, in Zacharias staat dat, ik wil het u wel even laten zien. Zacharias hoofdstuk 9, denk ik. Laat ons een hemels rechtbank zien waar de Heer als rechter aanwezig is. En waar in dit geval Jozua opgevoerd wordt. Even kijken, waar staat het nu? Daarnet had ik het nog. In ieder geval, ik heb het daarnet nog opgezocht, maar... Zacharias, hoeveel? Sorry, dit is... in ieder geval, ik zal het wel vinden. Het gaat over een hemelse rechtbank. God is aanwezig als rechter. En de duivel is aanwezig als aanklager. En de duivel klaagt aan en beschuldigt. Maar de duivel zoekt altijd getuigen die hem kunnen helpen. En als hij mensen kan vinden, stel dat ik voor de rechtbank moet komen. En de duivel is daar en zegt, ja, Arwin Koops, ik heb heel wat over hem te vertellen. Dat heeft hij verkeerd gedaan en dat heeft hij verkeerd gedaan. Maar als de duivel alleen beschuldigt, helpt dat niet, want... Een zaak staat pas vast op grond van 2 of 3 getuigen. Dus moeten er getuigen zijn. En dan beeld ik me in dat de duivel zijn pleidooi houdt, hoe slecht ik ben. En zegt hij, ik heb ook een paar getuigen die dit bevestigen. Zodat het vaststaat. Hè? En dan komt er een of andere broeder tevoorschijn die gezegd heeft, ja Arwin, die, weet je wat hij gedaan heeft, hoe slecht hij eigenlijk doet. En dan in de geest maak je een zaak vast. Nu, de duivel zoekt getuigen, maar de Heer zoekt ook getuigen. Om ervoor te zorgen dat vaststaat. Jezus komt en die zegt, ik heb mijn leven voor hem gegeven. Hij is gereinigd door het bloed. En dan zoekt de Heer als het ware ook getuigen, zodat dat geestelijk vaststaat. En zo kunnen wij of dood brengen, we zijn de getuigen van de duivel, of wij kunnen leven brengen door de getuigen van Jezus te zijn. Begrijpt u wat ik een beetje bedoel? Die hemelse rechtszaak. En doorheen heel de Bijbel zien we dit principe op grond van je getuigenis, van wat je zegt of wat je spreekt, staan dingen vast. Dat bepaalt hoe dingen gaan verlopen, hoe dingen gaan gebeuren. Kunt u mij volgen? Een beetje? Ja? Er is eigenlijk geen geestelijke wet die vaker in het Nieuwe Testament voorkomt dan deze wet. Op de grond van 2 of 3 getuigen staan iets vast. Je ziet dat steeds terug in het leven van Jezus. Laat ik als voorbeeld noemen in het leven van Jezus Johannes... Hoofdstuk 15 bijvoorbeeld. Laat ik eerst gaan naar Johannes hoofdstuk 8. Waarin de fariseërs tegen Jezus zeggen in vers 13. De fariseeën dan zeiden tot hem. Gij getuigt van uzelf en uw getuigenis is niet waar. He? Op grond van 1 getuigenis staat het niet vast. Bedoelen ze daarmee. Jezus antwoordt ook al getuig ik van mijzelf. Wat ik zeg is toch waar. Want ik kom van de Vader en ik heb het van de Vader ontvangen. En dan ga ik even verder lezen. 17, en ook in uw wet staat geschreven dat het getuigenis van 2 mensen waar is. Ik ben het die van mijzelf getuigt. En ook de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij. En ook de werken die ik doe, getuigen van mij. Zie, op grond van al die dingen staat mijn getuigenis vast. Het is waar. Kan u mij volgen? Huh? Marleen en ik zijn aan het lezen in... Wij proberen elke avond samen te lezen en te bidden. We zijn in Lucas aan het leven. Wilt u eens met mij gaan naar Lucas? In Lucas hoofdstuk... bij de kruisiging. We hebben vanmorgen gehoord over het voorhangsel dat gekruisigd is. Jezus wordt bij Pilatus gebracht. En wat gebeurt er in Lucas 23? Vers 41 bijvoorbeeld. En wij terecht, want wij ontvangen vergelding naar wat wij gedaan hebben. Maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. Dus wat getuigt Pilatus van Jezus? Hij heeft niets verkeerd gedaan. Maar dat is maar één getuige. Er moeten twee of drie getuigen zijn, minstens. Ga ik naar vers 47. Toen de hoofdman zag wat er geschiedde, verheerlijkte hij God zeggende: inderdaad, deze mens was rechtvaardig. Nog iemand die getuigt dat Jezus onschuldig is. Herodes getuigt dat Jezus onschuldig is. Dus bij het hele kruisgebeuren zijn er zeker drie of vier getuigen. En dat is niet toevallig dat dat gebeurt. Dat is niet toevallig, maar ze spreken allemaal uit: deze mens is onschuldig. Zodat het ook werkelijk in de geest vaststaat. Nu, ik kan nog zoveel meer voorbeelden uit de Bijbel noemen, waarin God er elke keer voor zorgt, er moeten twee of drie getuigen zijn. En ons spreken is zo belangrijk. In de geest bepaalt het wat vaststaat, wat vast komt te staan. In de geest bepaalt het welke gevolgen het heeft. Het kan een getuige zijn van duisternis als we negatief spreken. Het kan een bevestiging zijn van wat de duivel zegt, aanklacht en beschuldiging. Of het kan leven voortbrengen. Als we spreken wat God van ons vraagt en als we spreken wat God zegt. Dus ons spreken in het algemeen is heel belangrijk. En om nog even terug te keren naar mijn onderwerp, hoe moeten we omgaan met Gods beloftes? Ook met hart mogen we ze geloven en met onze mond mogen we belijden. Dat is voor mij. Heer, u heeft het gedaan voor mij. En laten we dat niet alleen doen als het gaat over onze redding. In onze redding belijden we: Jezus, u bent mijn Heer. U deed dat voor mij. Maar laten we dat met elke belofte van God doen. Zodat het kracht krijgt in ons leven. Zodat het ons leven koers geeft. Hè? In Spreuken 6 vers 2, om mee af te sluiten, staat nog: als gij verstrikt zijt door de woorden van uw mond, gevangen zijt door de woorden van uw mond. Je kan verstrikt raken en gevangen raken door de woorden van je eigen mond. Door wat je zegt en spreekt. Maar je kan ook jezelf tot zegen zijn. Je kan ook jezelf en elkaar bemoedigen door de woorden die je spreekt. En voor mij is dat een van mijn uitdagingen voor 2024. Voor het jaar wat alweer vlakbij komt. Zeg: Heer, dit jaar, ik wil graag nog meer leren om dit jaar woorden van leven te spreken. Ik wil dit jaar nog meer opletten dat ik een goede getuige ben. En dat u mijn woorden kunt gebruiken. Heer, ik wil er dit jaar nog meer op letten. Dat ik nooit negatief spreek over mijn broeder of zuster. Heer, want als het goed gaat met hen, gaat het goed voor mij. En het is mijn gebed dat wij als lichaam sterk zullen zijn. Dat alles goed functioneert in ons lichaam. Dat het hier goed gaat. Dat het in Ichtheim goed gaat. Dat het in Gistel goed gaat. Dat het in de kerk in Oostende goed gaat. Dat het in de kerk in Houten of Staden of waar dan ook. Dat het goed gaat. Want als het daar goed gaat, gaat het ook goed met mij. Als ze daar gezegend zijn, gaat het ook goed met mij. Als ze daar sterk zijn, dan functioneert heel mijn lichaam goed. En het is mijn gebed dat wij als lichaam opstaan in ons land. En dat we niet meer een zwakke lichaam zijn, doordat we verkeerd spreken, maar dat we echt geleerd hebben om woorden van leven te spreken. Amen.